Hartelijk welkom gemeente in deze dienst waarin onze oud-predikant dominee Rozeboom uit Kesteren voorgaat. De schriftlezing vanavond is uit Lucas 22. Volgende week zondag 10 maart om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan in de morgendienst waarin het heilig avondmaal gehouden zal worden. 'S avonds om 6:30 gaat ook dominee Voets voor in de dienst van dankzegging en nabetrachting op het heilig avondmaal. Er zijn vandaag de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde collecte is de voorjaarszendingscollecte voor de GZB. We bevelen deze collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor woord en daad. De voorzang vanavond is Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. De kerkenraad wenst de lieder een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon, door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij staan stil bij een gedeelte uit Lucas 22, zoals al afgekondigd is. De worsteling van Jezus in Gethsemane, nadat hij in de opperzaal het Pascha nog met zijn discipelen gevierd heeft. En toen hij dat gevierd had, de avondmaal ook had ingesteld, toen heeft hij de lofzang gezongen. En zo is hij naar de Olijfberg gegaan. En die lofzang, dat waren de psalmen 113 tot en met 118. En wij zingen dan daarom nu ook psalm 116. De eerste drie versen, God heb ik lief. En het tweede vers, ik lag gekneld in banden van de dood. En het derde vers, och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. De eerste drie versen van psalm 116. de geloofsbelijdenis zingen wij uit Psalm 68, het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. 10e vers van Psalm 68. En wij belijden dan met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we samen bidden. O Heere getrouwe, barmhartige en genadige God in de hemel, wij danken u van ganser harte dat wij ook weer vanavond onze plaats konden innemen in dit kerkgebouw. Om Heere het woord van u te horen of om het woord van u te bedienen. Heere, wat is dat toch een rijke zegen. Een voorrecht dat u ons schenkt, dat we dat in alle rust en vrede nog mee kunnen maken. Er zijn er zoveel op deze wereld die dat niet hebben. Die onder hele andere omstandigheden samenkomen. En toch volharden. Toch doorzetten. Heere, u geeft dus de kracht daarvoor en wilt u dat ook bij de voordeur doen. Gedenk ook, Heer, aan degenen die thuis hun plaats hebben ingenomen, omdat ze niet meer naar uw huis kunnen komen vanwege verval van krachten, of omdat ze ziek zijn, of psychisch heel veel te lijden hebben, of chronische pijn lijden. Wees zij, wens hij nabij ook een In deze uren als ze daar het woord van u mogen horen. En dat ze toch van harte erbij betrokken mogen zijn. En Heer, dit alles, dat zou niet gaan als u uw Heilige Geest onthoudt. Maar wilt u dan toch met uw Heilige Geest in ons midden zijn. En onze harten openen. En een mond geven om te spreken. En dat het woord van u bediend wordt. Dat er uitgedeeld mag worden uit de rijkdom van uw genade. En Heer, ook in deze lijdensweken dat we dat lijden van u recht betrachten. Op de juiste wijze overwegen en waarderen. En dat dat voor ons alles mag zijn. En dat we niet zonder kunnen dat die zaligheid, die redding alleen maar in Jezus Christus te vinden is. Want waar zouden we het anders moeten zoeken? En Heer, dat mag dan verkondigd worden. Dat is toch de rijkste boodschap die er is. En dan kan er toch in de kerk eigenlijk niet anders verkondigd worden dan dat centrale. Dat het daarop uitloopt. Heer, geeft u alles wat nodig is. In luisteren en spreken. En verheerlijk uw naam. Wilt u de boze weren. Dat we niet afgetrokken worden, maar dat we geconcentreerd ook kunnen luisteren. En dat het ons raakt tot in het diepst van ons bestaan. We het nooit meer kwijtraken, maar dat het met ons meegaat en ons blijvend ook beïnvloedt. Om Jezus wil. Amen. De lezing uit de Heilige Schrift vindt u in Lucas 22... vers 39 tot en met 46. Lucas 22, vers 39 tot 46. En hij, dat is Jezus, ging de stad uit en vertrok zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel, die hem versterkte. En er kwam een zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote droppels bloed, die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Tot zover. De lezing van de tekst is vers 41... En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad. We worden hier geconfronteerd met afstand. En dan noem ik drie aandachtspunten. In de eerste plaats eerbiedige afstand. In de tweede plaats noodzakelijke afstand. En in de derde plaats heilzame afstand. Dus eerbiedige, noodzakelijke en heilzame afstand. Maar eerst gaan we nog samen zingen. Psalm 42, vers 2 en 4. Psalm 42, vers 2 en 4. Ik zal de eerste regels voorlezen. Ik doe dat toch wel, omdat er altijd mensen zijn die minder goed kunnen zien. En dan weten ze toch waar wat we zingen. En dan kunnen ze soms wel meezingen. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. En het derde vers: o mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Dus vers 2 en ik zei, ik noemde 2 en 4 en dat moet het ook zijn. Dus vers 2 heb ik gelezen, maar vers 3... dat moeten we dan even ter zake zetten. Maar vers 4. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Dus vers 2 en 4. van Psalm 42. En dan wordt er ook gecollecteerd.
Thank you.
Gemeente, wij gaan Jezus ontmoeten tijdens de laatste nacht van zijn leven op aarde. In de opperzaal heeft hij goede uren met zijn discipelen doorgebracht. Heeft er hevig naar uitgezien om dat laatste Pascha met zijn leerlingen nog te mogen vieren. En om daar ook het avondmaal in te stellen. En wat heeft hij veel met hen daar gesproken. En daarna zijn ze dan naar buiten gegaan. En ik zei het al, de lofzang zingend. Overdag was Jezus de laatste dagen van zijn leven gewoon in de tempel, op het tempelplein onder andere, te verkeren om het volk onderwijs te geven. En 's nachts dan verbleef hij nogal op de Olijfberg om te bidden. En daarheen zien we Jezus nu ook met zijn leerlingen gaan. De stad uit, Kedrondal door. En onwillekeurig denk je aan David, die ook door dat dal moest op zijn vlucht voor Absalom. En nu gaat daar de grote Davidszoon door dat dal heen naar de Olijfberg. En aan de voet van die Olijfberg ligt dan de hof Gethsemane. Een olijven staat er in die tuin. Er is ook een olijvenpers. En waarschijnlijk is de naam Gethsemane ook daaraan ontleend. En zoals nu olijven geperst werden, zo wordt nu Christus daar geperst om zijn werk te volbrengen. Tijdens die maaltijd heeft hij zich al voorbereid op het sterven. De maaltijd van de voorbereiding op het sterven. Maar nu komt het gebed ter voorbereiding op zijn sterven. En je ziet er met 11 discipelen naar die plaats gaan. Eén is er al niet meer bij. En 8 laat hij achter bij de ingang van de hof. 3 neemt hij een eindje verder mee. Je leest dat bij Matthäus en Marcus. Het is het bekende drietal. Petrus, Johannes en Jacobus. Zij hebben het ook meegemaakt. Dat dochtertje van Jairus opgewekt werd uit de doden. Zij waren erbij toen Jezus verheerlijkt werd op de berg. Indrukwekkende dingen hebben ze meegemaakt. Maar op dit moment dan zullen ze hem zien in zijn diepe vernedering en ontluistering. En dan vraag je af, zouden ze het vol kunnen houden? Ach, ze hadden zulke stoere taal gebezigd. Petrus had gezegd dat hij zijn leven wel voor Jezus zou geven. En Jacobus, die hadden het uitgesproken dat ze de drinkbeker wel konden drinken die Jezus moest drinken. Hoe zou het met hen aflopen? Nou, deze 3, die neemt hij nu verder mee. En vervolgens verwijdert hij zich dan ongeveer een steenworp afstand van hen. Dan laat hij ook die 3 achter. En alleen gaat hij verder de eenzaamheid in. En het is zo, je kunt zo onder het gewoel van de mensen verkeerd hebben, dat je blij bent om eens even alleen te zijn. Of om eens even alleen te zijn, om met God om te gaan, met God te spreken. En iemand dichtte al, heilig eenzaam, met God gemeenzaam. En we kennen de woorden van Asaf wel, die zegt, het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. En wat heeft Jezus ook dikwijls die gemeenschap met zijn vader gezocht. En toen de discipelen bijvoorbeeld op zee waren tijdens de storm, toen was hij ook op de berg, heel alleen, ook om te bidden. Hij wist er wel van wat er gebeurde, zij dachten van niet, maar hij wel. Hij was daar om te bidden. Hij is ons voorgegaan, gemeente, in een voortdurend gebedsleven. En min of meer 's nachts is hij daarom ook op de Olijfberg om te bidden. En als je iemand zo ziet bidden, ja, dan moeten we dat niet verstoren. Dat past ons niet. Dan past eerbiedige afstand. Maar nu is het een hele andere eenzaamheid als we hem hier ontmoeten. Een verschrikkelijke eenzaamheid. Nu herkent hij zich in de woorden van de psalmist: eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Hij verwijderde zich op een afstand van ongeveer een steenworp van zijn discipelen. Hij wil dat. Maar het is ook weer te geven met de woorden: hij werd van hen afgetrokken. Hij moet dat ook. En onthuld had hij al dat zijn ziel bedroefd was tot de dood toe. Hij kan het ook niet meer bij hen uithouden. En hij moet nog verder, vandaar ook die steenworp afstand. Ver genoeg om echt helemaal alleen te zijn. En toch ook dichtbij genoeg om de aanwezigheid nog te bespeuren. Hij zoekt steun. Jezus is ook niets menselijks vreemd. Echt mens geworden. Want je kunt het ook stervende nog alles zien doen. Dat ze wat zitten te friemelen aan het laken. Ze zoeken iets. Ze zoeken een hand. Een hand van een geliefde. Ze zoeken steun in die eenzame doodstrijd. En ze zouden het verschrikkelijk vinden als je weg zou gaan. En nu Jezus, hij wordt afgetrokken. Hij moet zich verwijderen. En ja, in de verte zien ze hem worstelen. Eerbiedige afstand moeten ze houden. Jezus gaat alleen die grenzen over, als het ware. De discipelen en wij kunnen daar niet komen. Daar zouden we het niet vol kunnen houden. Er blijft afstand. Eerbiedige afstand. Het is een particulier lijdensterrein. In onze plaats moet hij dat doen. En hier blijkt ook de diepe afgrond van onze verlorenheid. Ook de scheiding die er is tussen God en ons. En daar wordt het voor Christus een hel op aarde. Ja, er wordt wel eens gezegd, als ze vreselijke dingen meegemaakt hebben, dat was voor mij een hel. Daar moeten we maar heel voorzichtig mee zijn, want dat zouden we nooit vol kunnen houden. Dan is er toch afstand. En er wordt ook wel eens die uitdrukking gebezigd: je moet eerst een hellevaart meegemaakt hebben om een hemelvaart mee te maken. Nou, dat is niet waar. Staat ook nergens in de Bijbel. Zou ook nooit kunnen. Er is afstand, want als we dat mee zouden hebben moeten maken, dan zouden we er voor eeuwig in omkomen. Dan zouden we door de toorn van God vanwege onze zonde verteerd worden. Ja, we belijden het wel dat we de hel verdiend hebben. Dat wel. We beseffen het dat wij die prijs der zielen, dat rantsoen, in tijd nog eeuwigheid kunnen voldoen. Maar die afstand, die blijft er. Er was een theoloog en die meende dat hij dat ook wel voor zijn rekening kon nemen. Dat hij die grens wel over zou kunnen steken. Hij wilde niet weten van het verzoenende werk van de Heere Jezus Christus. En dat is erg. Als we er zo over spreken, dan beseffen we niet de grootheid van onze schuld en de ernst van onze verlorenheid. Dan hebben we geen indruk hoe erg de toorn van God is vanwege onze zonde. En waar moeten we dan straks blijven? Als we dan voor eigen rekening voor Gods aangezicht moeten staan. Waar moeten we dan blijven? Als we met die rechter in aanraking komen. Nee, daarom die steenworp afstand. Ons kruis dragen, dat kun je nooit vereenzelvigen met het lijden van Christus. Die drie intieme volgelingen, die krijgen ook niet de opdracht om hun meester te bewaken. Dat ook niet. Maar ze krijgen wel de opdracht om te bidden dat ze niet in verzoeking komen. Dat ze bewaard blijven. Want anders zouden ze niet volhouden. Kijk, die opdracht krijgen ze wel. Maar Jezus moet dat alleen doen. En zo zien we hem daar. Worstelend. En eerbiedig blijven we staan. En worden we daarmee geconfronteerd. Maar we merken dan ook op dat het noodzakelijk is. Gethsemane, ook noodzakelijk. Want hij wordt immers van zijn discipelen afgetrokken. Zo staat het er letterlijk. Hij kan niet anders. Hij moet verder. Het is de wil van God. Hij wordt erheen getrokken om te doen wat er bij God te doen is. Om zijn zware werk te volbrengen. Hij gaat die eenzaamheid in om borg voor onze schuld te zijn. Om zich garant te stellen voor die onbetaalbare schuld die wij hebben. Die we nooit zouden kunnen betalen. En daarom moeten we goed letten op die kleine trekjes ook in het evangelie. Op die afstand. Want ja, daar proeven we toch in waar het nu om gaat. Dat hij de pers alleen moest treden en dat niemand van de volken met hem was. En daar op die steenworp afstand zien we hem strijden in een angstige benauwdheid. Wat heeft het geen staat te komen Jezus aangegrepen en geschokt. Alles staat opeens levensgroot voor hem. Hij verkeert in doodsangst. Hier zie je hem weer als mens. In doodsangst verkeren. Hij is zijn broeder in alles gelijk geworden. Behalve in de zonde. En hij gaat nog niet rustig en vredig op de dood af. Dat zal wel komen, maar nu nog niet. Nu is het die hevige worsteling die eraan vooraf gaat. En misschien denken we nou, ik had hem toch wel iets heldhaftiger voorgesteld. En ik had hem toch wel wat dapperder willen zien. Maar moet dat nu onze koning zijn? Die er zo tegenop zit? Er zijn toch wel mensen in de geschiedenis en ook vandaag wel die zich in doodsverachting in de strijd werpen. Denk maar militairen in Oekraïne en Israël. Voor sommigen is het heel wat, maar er zijn er ook bij die gaan erop af. En dat worden helden genoemd. En we denken aan de bekende filosoof Socrates. Die dronk de gifbeker leeg, heel rustig. Tot op het laatste moment en sprak hij met zijn leerlingen. Hij had dat als filosoof altijd gepropageerd. En dat was ook de uitkomst van zijn leven. En er zijn er toch nu ook wel die om euthanasie vragen. En die rustig en vredig het hoofd neerleggen. En sterven. En ja, we denken natuurlijk ook in deze dagen aan oud-premier Van Agt. Die hand in hand stierf met zijn vrouw. En ja, heel positief werd erover geschreven in de media. In de pers. Daar had hij voor gekozen. Ze vonden dat wel dapper. Maar het is erg. Het is heel erg. Want ja, we moeten wel God ontmoeten. En ook als we zo het leven zo bewust uitgaan. En nu zijn er ook wel mensen die zeggen dat ze niet bang zijn om te sterven. Maar ja, meestal zit er nog wel een klein beetje angst achter. Net als een jongetje, dat ook zegt dat hij niet bang is. Maar is dat wel, die lippen die trillen wel. En zijn stemmetje. En hoe vergaat het ons nu? U? Jou? Ben je bang om te sterven? Ja, zulke mensen ontmoet ik ook wel. En bij wie dat ook echt is. Die het echt ook wel heel diep beseffen. Dan moet ik straks God ontmoeten. En ja, een onverzoend God kan ik niet ontmoeten. En ja, als hij zo voor God staat, dan blijft er niet veel over van een mens. Dan kunnen we met niets aankomen. Ja, dan blijft er alleen maar deze middelaar over. Jezus Christus. De genade van God in Jezus Christus. Dat hij in Christus dit nu heeft willen doen. Dat blijft er over. Dat is genoeg ook hoor. En dan mag hij je ook nog vertroosten. Met die doodsangst van Christus. In het stervensuur. Hij weet ervan. Dan is hij ook een medelijdende hoge priester. Dan weet hij waar we doorheen moeten. En ja, zo is het een angstige benauwdheid. En ook een benauwdheid die neerdrukt. In al onze benauwdheid is hij mede benauwd geweest. Want we lezen het in onze tekst. En hij knielde neer en bad. Hij gaat door de knieën. En gewoonlijk bad men staande in Israël. Jezus ook. Staande met de handen omhoog. Dat was hun houding. En nu lees je bij Matthäus dat hij op zijn aangezicht viel en bad. En bij Marcus dat hij op de aarde viel en bad. En hier dus, hij knielde neer en bad. Het is middernacht. En in de hof buigt tot de dood bedroefd in het stof. De levensvorst in zijn gebeen. Doorworstelt hij zijn strijd alleen. Hij valt op de aarde. Want het is niet alleen de wetenschap dat hij lichamelijk veel moet lijden. Aan het kruis straks. We zijn er wel meer gekruisigd. Maar er is een afstand tussen het lijden van hem en anderen. Ook het lijden van de martelaar is er niet mee te vergelijken. Die mochten toch nog beleven en ervaren. God met ze was. En dat er vrede in het hart was. Maar bij hem wordt de last van de toorn van God vanwege de zonde van het hele menselijk geslacht op hem neergelegd. En dat drukt hem neer. Die zal hij moeten dragen zonder God. En nu kunnen wij al niet blijven staan als we voor Gods aangezicht komen en onze zonden die staan ons voor ogen. Dan zeggen we het met de psalmist. Zo u in het recht zult treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dan gaan we ook door de knieën. Maar dan wordt het ons op de lippen gelegd. Maar bij u is vergeving. Maar Jezus moet daar liggen op de aarde. beladen met de schuld en zonde van ons. En er is geen vergeving. Geen vergeving voor hem. Dat wordt hem niet op de lippen gelegd. Hij moet de straf dragen. Ja, je zou zeggen, hij is één met Israël. Want van Israël lezen we dat de beker van Gods grimmigheid zo heeft moeten drinken. Dat lezen we, verwoesting en verstoring heeft dat met zich meegebracht. De stad en de tempel werden puinhopen. En zelf moesten ze naar Babel, ze verkeerden onder het oordeel van God. Ja, ook onder het oordeel van God. En toch gold voor Israël dat de toorn nog ingehouden werd. In een kleine toorn, zegt God dan tegen zijn volk. Heb ik u een ogenblik verlaten. Maar met eeuwige goede tierenheid heb ik mij over u ontfermd. Men heeft die beker niet leeg hoeven te drinken. Wel tijdelijke straffen gehad, dat wel. Maar vandaar dat Mozes ook zegt, ook al had hij nog zoveel meegemaakt ook in de woestijn met het volk. En het volk ook. Hij heeft het gezien dat het zwaar gekastijd werd. Toch zegt hij het in zijn gebed. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent? Hij wilde maar mee zeggen dat weet eigenlijk niemand, dat kent eigenlijk niemand. Ja, toch eentje. Hier is er eentje. Jezus Christus. Op een steenworp afstand van zijn trouwste discipelen, kruipend in het stof als een worm en geen man. Voor hem heeft God zijn toorn niet ingehouden en alles wordt samengeperst van de eeuwigheid in de tijd. Hij voelt het, hoe zwaar het gewicht van de zonde is. Hij ervaart het, waar de schuld een mens brengt. God is daar in zijn brandende toorn vanwege uw en jouw zonde. Die gaan stillen op hem. Alle ongerechtigheid is op hem neergekomen. En hier is nu gemeente, daar op die steenworp afstand. Daar is nu het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is het nu. Dat is nu de uitkomst. Hij heeft dat gedaan, het moest, om ons te redden. En daarom heeft het hem zo neergedrukt. Dat ons neer moeten drukken, maar drukt hem neer. En nu is er eerst nog een engel, zoals we lezen, die hem ondersteunt. Maar dat is toch ook wel een diepe vernedering, want hij was de Heere van die hemelse legermachten. Die miljoenen engelen. En nu moet een engel hem komen ondersteunen. En bovendien is een engel. Maar God is er niet. Hij daalt daar af in de helse smart en in de onuitsprekelijke benauwdheid. En hoe benauwder het wordt, des te ernstiger worstelt hij in de gebeden. En heel langdurig. Want hij komt toch bij de discipelen. Je leest dat bij Matthäus. Dat hij zegt. Kunt u niet één uur met me waken. En toch een uur geworsteld al. En hij gaat weer terug. En worstelt weer. En dan nog een keer. Oh, het is een veel zwaardere worsteling. Dan Jacob beleefd heeft. Toen hij daar bij de rivier de Jabok was. En Ezo moest ontmoeten. Waar hij zo enorm tegenop zag. Het is toch veel zwaarder. En met zijn discipelen heeft hij de maaltijd mogen vieren, de paasmaaltijd. En wat heeft hij daar veel met hen gesproken? Heeft hij met hen gesproken over het huis van de Vader met vele woningen? En nu wil hij als het ware opstaan tot zijn Vader gaan als de verloren zoon. Maar er zijn geen armen om hem te omhelzen. En er is geen vader die op hem wacht. En hij roept bij de poort van het vaderhuis, maar er is geen antwoord. De poort is gesloten en de hel is geopend. O God is een rechter geworden. Hij stelt zich garant voor de zijnen. Hij moet betalen op hem de straf. Ook al is er eerst dan nog een engel. Maar straks ook niet meer. Straks ook niet meer. Dan zal hij in de duisternis van de Godverlatenheid hangen. Geen engel en de zon dient hem zelfs niet meer. En toch komt hij niet in opstand. Hij mok niet. Hij zit niet vol zelfbeklag. Hij worstelt zich naar die overgave toe. Als je moet bidden. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En hier lees je dan bij Lucas, vader, en dan staat er pater. Dat was Grieks. Lucas heeft zijn evangelie in het Grieks geschreven. En Marcus heeft dat ook wel in het Grieks geschreven, maar als die dan, ja, dat laat horen hoe die God eraan gesproken heeft, dan zegt hij niet pater, maar dan noemt hij die Aramese naam. Abba, Abba. En dat is de moedertaal van Jezus. Zo heeft hij dat gezegd. In zijn moedertaal. En wanneer we, ja, toch het heel moeilijk hebben. En we roepen het uit tot God. Ja, dan doen we dat toch meestal in onze moedertaal. Dat kan zelfs in het dialect zijn. In die nood. Dan is dat het meest intense. Als we dat ook in die moedertaal uit kunnen spreken. Zo roept dan Jezus ook daar in Gethsemane. Abba, Vader. Zou eigenlijk wel kunnen weergeven met Abba. Lieve papa. Zo intens. En dan zoekt hij toch zijn wil niet, maar de wil van zijn vader. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. In steeds moeilijker omstandigheden. En is gehoorzaam gebleven. Tot de dood van het kruis. O nee, Jezus is niet het slachtoffer van de haat van de mensen. Het is maar geen incident. De Vader wil het. En de Geest wil het. En Jezus, de Zoon, die worstelt zich ernaartoe. En gewillig gaat hij die weg. En wordt hij geslacht als offerlam voor de zonde. Hij voor mij. Noodzakelijke afstand. Dat voelen we nu wel aan. En dan worden we daar ook geconfronteerd. Daar op die afstand, die steenworp afstand met zijn offerende benauwdheid. Want we lezen het in Hebreeën 5. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd. Geofferd. Aan hem die hem uit de nood kon verlossen. Dit was ook offeren. Dat schreeuwen, dat roepen, dat smeken. Lieve papa. Dat was offeren. Zo wordt het al genoemd in de schrift. En hij, ja, hij is daar zo benauwd dat het bloed uit zijn poriën geperst wordt. Daar al bloed vergoten. Met God verzoenend bloed. Dat werd hem uitgedrukt. Zo benauwd. Ja, dat lees je nu niet bij de andere evangelisten. Niet bij Marcus, niet bij Matthäus. Maar dat lees je nu bij Lucas. Lucas was immers, dat weten we denk ik wel, arts, dokter. Nou, dokter Lucas, die heeft daar oog voor. Oog voor dit facet. Dat er bloed uit zijn poriën geperst werd. Hij wist wel dat dat mogelijk was. En daar heeft hij aandacht voor. En wat zal Jezus er dan toch vreselijk uitgezien hebben? Ja, het was donker. De discipelen hebben dat niet zo kunnen opmerken. Maar zo heeft hij wel voor de overste van de Joden gestaan. Daar gekropen in de hof. En bloed uit zijn poriën gekomen. O, wat zag hij eruit. Zo heeft hij daar voor Pilatus gestaan. Die het zei, zie de mens. Om medelijden op te wekken. Maar hij kreeg geen medelijden. En zo hebben mensen hem aan het kruis zien hangen. O gemeente, als wij hem toch zo zien, dan minachten we dat toch niet, hè? Dat zal toch rampzalig zijn. Dan lopen we toch niet weg voor een verkondiging die hem zo laat zien, hem zo schildert voor ogen. Dat zou fataal zijn. Zo wordt hij ook aan ons voorgesteld, gemeente. En dat dat noodzakelijk was, dat wij dat veroorzaakt hebben. Gethsemane, dat is de hof van bloed, zweet en tranen. Op die steenworp afstand, smekingen en bloed geofferd. Maar wat is dat ook een heilzame afstand. Dat doet hij nu in plaats van ons. Plaatsbekledend. Want in die andere hof, in de hof van Eden, is de eerste mens gevallen en wij in hem. En Adam, de eerste Adam, die zei, wat ik wil en niet wat u wilt. En dat zit nu in ons bloed, hè. Wat ik wil. En niet wat u wilt, o God. Dat zit in onze aderen. Van nature opstandelingen. Rebellen. En wat Jezus daar nu meemaakt. Dat zouden u, jij en ik nu eigenlijk mee moeten maken. Maar dan zou het voor eeuwig moeten zijn. Maar Jezus die daalt daar nu zo diep af. Tot in de diepte van onze verlorenheid om ons daar te redden. Uit die diepte. Om ons daaruit te redden. En hij zegt niet wat ik wil. Maar wat u wilt. Ik voor hem. Ik voor haar. Voelen we daar, gemeente, dat eigenlijk ons gericht is? Dat wij daar hadden moeten kruipen in die onuitsprekelijke benauwdheid. Maar dat hij daar op die steenworp afstand door de knieën is gegaan. En geworsteld heeft in de plaats van ons. Om nu een schare te redden. Een menigte die voor de troon van God zal staan. Om God groot te maken voor die genade. En het lam dat geslacht is. Van nature liggen we onder de vloek. Maar hij aan het vloekhout van het kruis. Hij is naar die plaats toegetrokken. Wat is dat heilzaam. Wat is dat rijk. Dat ik u dat mag verkondigen, gemeente. Dat dat de uitkomst is. Dat is alles. En dan heeft niemand hem daarbij gestaan. De discipelen, ze konden niet 1 uur met hem waken. En wij. Er was er nog niet 1 geboren. Van degenen die hier zitten of die hier op de kansel staat. Niet 1. En toch is dat de grond van onze zaligheid. Is hij een oorzaak van onze eeuwige zaligheid geworden. Nou dan ligt het toch helemaal buiten ons. En dan is dat toch helemaal zonder ons. Dan is dat toch 100% genade. O, als we dat toch in hem opmerken. dan gaat er toch een wereld open. Dan gaat er een deur open naar de hemel. Ja, en dan wij. Waar blijven wij, die discipelen? Die slapen in. Hoe komt dat toch? Ja, daar heeft nu ook die dokter Lucas weer aandacht voor. Van droefheid, zegt hij. Ze slapen van droefheid, van droefheid. Hij weet het wel dat je van droefheid in slaap kunt vallen. Ze hadden zoveel te verwerken gehad, dat het eigenlijk voor ons niet te doen is. Die hevige strijd van een meester te zien. En dat je overmand wordt door slaap. Je komt het ook wel eens tegen. Bij mensen die waken bij een stervende. Een geliefde. En ze vallen in slaap. Eventjes. En dan worden ze wakker. En dan is hun geliefde man of vrouw. Zoon of dochter. Vader of moeder. Gestorven. En dan voelen ze zich soms zo schuldig. Komt nu eventjes nog wakker blijven. Maar dan word je er door overmand. Och, deze discipelen gemeente, die zullen zich ook wel schuldig gevoeld hebben. He, dat ze niet 1 uur met hem konden waken. Maar, en des te meer omdat ze zulke grote woorden gesproken hadden. En nu hun meester alleen gelaten. O, wat zijn we toch zwak van moed en klein van krachten. Maar de Heere die praat er niet meer over. Hij gaat verder. En hij geeft het zijn beminden als in de slaap. Zonder ons en buiten ons. Hij bouwt dat gebouw dat naar Gods gemaakte eeuwigheid reizen zal op. En deze 3 trouwe discipelen. En ieder kind van God dan, die leert het dan. Dat wij het louter genade om Christus wil behouden worden. En dan, ja, dan hebben we maar 1 begeerte. Om hem daar eeuwig voor groot te maken. Dan weten we het. Niets uit ons, maar al uit hem. Zo kom ik in Jeruzalem. Maar wat roept de Heere ons toch wel op om te waken. Omdat we zo zwak van moed en klein van krachten zijn. Dat we bewaard blijven. Dat is zo nodig. Deze Christusgemeente, dat is nu die volkomen zaligheid. Maken die volkomen verlossen. Van mensen kunnen we het niet verwachten. Van onszelf ook niet. Maar van hem alleen. Ik heb u geen andere boodschap te verkondigen. Dan hem alleen. En dat is alles. Daar kunt u het mee doen. Voor tijd en eeuwigheid. En als je dan moet gaan, ook door diepe wegen, dan heeft hij ook je pad gekend als je overstelpt wordt door de land. En dan heeft hij een weg gebaand dwars door de dood heen, zodat de apostel het kan uitroepen. Hel, waar is nu uw overwinning? Dood, waar is nu uw prikkel? Dan is de angel eruit weg. Dan is de dood eruit weg. En dan is het leven bereid. En dan mogen we het zeggen. God zij dank. Die ons de overwinning geeft. Door de Heere Jezus Christus. O schuilend achter hem. Is daar vrijspraak. Bij die allerhoogste rechter. Is er een deur geopend. Naar dat vaderhuis. Met vele woningen. Zijn der armen. Die klaarstaan om ons te omhelzen. Dankzij hem. O die gezegende hof. Gethsemane. In die hof verzinken mijn gedachten. Eerder zou ik nog de diepte van de zee kunnen peilen. Dan de liefde van God. In Jezus Christus. En wat hij daarvoor overgehaald heeft. En dan blijven we op een eerbiedige afstand. En we ontdekken dat het een noodzakelijke afstand is. En we beleven het als een heilzame afstand. En we bidden het, o Heere, Leer ons toch door uw Heilige Geest uw lijden op de juiste wijze overwegen en waarderen. Amen. Wij zingen, gemeente, daarvan het lied 148, het is middernacht. En in de hof buigt tot de dood bedroefd in stof de levensvorst. En ook de volgende drie verzen, die ook beginnen met het is middernacht. Dus alle vier de verzen van lied 148. Laten we samen danken en bidden, gemeente. O Heere, wij mogen u hartelijk danken, ook al is het met droefheid in ons hart, dat er zoveel nodig was, zo'n diepe weg, om ons te verlossen. Dat het u zo'n lijden heeft gekost, zo'n worsteling, zo'n angst, zo'n benauwdheid. Maar dat u dat hebt gedaan om ons te redden. O, dan miste toch niemand die ons meer lief heeft dan u. O Heere, leer het ons voor het eerst of opnieuw te zien. Opdat we ook u lief hebben. En dat we het beleiden. Ik heb u lief omdat u me eerst hebt lief gehad. Dat is er aan vooraf gegaan. Eeuwige liefde. O Heere, wilt u dat met ons meedoen gaan, die boodschap. Wilt u dat in ons hart leggen. En dat we dat bewaren mogen. Dat we daaruit mogen leven. Dat dat het voedsel is. Elke dag weer opnieuw. Heere, wilt u met ons optrekken. Wilt u nog een goed en gezegende avond geven? Op allerlei wijzen. Sterk ons, Heer, in alle opzichten, ook als we deze week weer ingaan. De werkweek in. Ieder op zijn eigen plaats. En ook de jongens en meisjes op school. Sterk ze ook, om ook daar hun werk te kunnen verrichten. Zegen het, Heer, ook bij de studie. Ik geef alles wat nodig is. Om, Heere, toch ook een beelddrager van u te zijn. En ook dat te verspreiden. Heere, gedenk aan deze gemeente. Wilt u, Heere, ook met haar optrekken. En met de predikanten die aan deze gemeente verbonden zijn. Bewaar ze, Heere. Dat ze uw woord ook op de juiste wijze mogen doorgeven. Die rijke boodschap mogen verkondigen. En dat ook in deze week van voorbereiding dat centraal staat. En dat we daar hoog van op mogen geven. Ook als we het verbroken brood en de vergoten wijn gebruiken. Om te gedenken aan uw lijden en sterven. Heere, wilt u zijn met alle ambtsdragers en hun gezinnen. Alle die ook andere taken te verrichten hebben hier in de gemeente, de koster, de organisten, leidinggevende. Wilt u met jongeren en ouderen zijn? Gedenk, Heere, aan ons land en volk. Ook bij alle besprekingen die gevoerd worden om weer een nieuwe regering te krijgen. En er is er zoveel verwarring. Maar wilt u dwars door al die verwarring heen nog uitkomsten geven? We hebben het niet verdiend om nog weer een overheid te krijgen. Maar wilt u het ons nog uit genade schenken? Want anders dan zouden we ook in zo'n grote chaos komen te verkeren. Heere, wilt u ook zijn met alle die verantwoordelijkheid dragen bij politie en justitie? Wilt u zijn met alle die in het onderwijs werkzaam zijn? En bij de verpleging en verzorging? Maar ook op zoveel andere terreinen nog. Doe het alles onder uw zegenende handen zijn. En dat de verantwoordelijkheid jegens u ook verstaan mag worden. Gedenk aan deze wereld in nood. Er is zoveel strijd. Zoveel mensen lijden onder geweld. Ook bewaar ze toch, Heere. Ook degenen die geroepen zijn om in de strijd bezig te zijn als militairen. Ook spanningen die dat met zich meebrengt en bij alle die aan hen verbonden zijn. Heere, wilt u ook met uw volk Israël zijn? Wilt u alle besprekingen die ook nu nog weer gevoerd worden om toch een wapenstilstand te verkrijgen nog doen gelukken? En dat de gegijzelden nog vrij mogen komen, die al zo lang in angst verkeren. Wat zullen ze toch ook geroepen hebben tot u? O Heere, wees ook nabij. En alle die ook aan hen verbonden zijn. Wij bidden u, of u ook met alle wil zijn die lijden onder rampen, overstromingen die er weer geweest zijn, en die nog de gevolgen ervan ondervinden van aardbevingen en andere rampen die er waren. Wat wij soms al lang weer kwijtgeraakt zijn, maar waar zij nog middenin zitten. Heere, verheerlijk uw naam bovenal, als die verkondigd wordt over de hele aarde, om Jezus wel. Amen. Wij zingen tenslotte het vijfde vers van Psalm 43, mijn ziel. Hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt kon rustig in uw lot, berust in s Heeren welbehagen. Het vijfde vers van Psalm 43. Heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.